En nu voel ik me gelukkig veel beter en ben ik toch in staat om deze boodschap vanochtend met jullie te delen.
So I'm very thankful for those prayers that have been sent up.
En ik ben heel dankbaar voor alle gebeden die voor mij gebeden zijn.
And, but before we enter our study, let us have a prayer together. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much for another time that we can come and dig into your word.
Onze genadige, liefdevolle Vader in de hemel, wij zijn zo dankbaar dat we opnieuw de gelegenheid hebben om voor uw aangezicht te komen en uw woord te gaan onderzoeken.
Father in heaven, we have truly felt your presence here with fellowshipping together this weekend.
Vader, we hebben uw aanwezigheid bemerkt in de manier waarop we met elkaar samen zijn geweest in dit weekend.
And Father, we have all been blessed.
En Vader, we zijn allemaal gezegend.
And Lord, I just pray that you will also bless this last study that we will have together.
En Vader, ik bid dat u ook deze laatste studie die we met elkaar zullen hebben, dat u die ook zult zegenen.
We thank you, Father, for you have a plan for each one of our lives.
Vader, wij danken u, want u hebt een plan voor ieder van ons in ons leven.
And I pray that that plan may become more and more clear as we spend time together.
En ik bid, Heer, dat dat plan steeds duidelijker voor ons zal worden wanneer we zo deze tijd met elkaar doorbrengen.
And so please, be with us with your Holy Spirit.
En zo bidden wij, Heer, wees met uw Heilige Geest bij ons.
Is our prayer in Jesus' name.
En dat is ons gebed in de naam van Jezus.
Amen.
Amen.
Once there was a man.
Er was dus een man.
And he was on his way from Jerusalem to Jericho.
En die was onderweg van Jeruzalem naar Jericho.
And on his way he was alone.
En onderweg was hij alleen.
And he knew that there were certain dangers.
Sorry, maar dat vind ik zo jammer. Ja, we moeten eigenlijk niet zo zijn. Sorry. Misschien weten ze niet dat we al begonnen zijn, maar moet zeker gewaarschuwd worden.
Let me start over again. There was once a man, and he was on his way from Jerusalem to Jericho.
Er was een man die van Jeruzalem op reis was naar Jericho.
And he was traveling alone.
En hij reisde helemaal alleen.
And he knew that this was a dangerous trip.
En hij wist dat dit een gevaarlijke reis zou zijn.
Because in the time of Jesus.
Want in de tijd van Jezus.
That road to Jericho was a road on which often people would be overtaken by thieves.
Want in die tijd was de weg tussen Jeruzalem en Jericho een weg die vaak waar vaak struikrovers zich ophielden.
And especially when you would be traveling alone in those days.
En vooral als je in die tijd alleen reisde.
You were a very easy prey.
Ja, dan was je een heel gemakkelijk doelwit.
And so this man, when he was on this road.
En dus deze man op deze weg.
He traveling maybe in the evening alone.
Misschien reisde hij wel 's avonds alleen.
At once he hears footsteps behind him.
En dan plotseling hoort hij voetstappen achter zich.
And he becomes afraid.
En hij wordt bang.
And so maybe he starts running.
En misschien begint hij wel hard te lopen.
But he gets overtaken by several men.
Maar hij wordt ingehaald door verschillende personen.
And they strip him naked, they beat him half to death, and they take all his possessions away from him.
En dan nemen ze hem al zijn kleren af, ze slaan hem half dood en ze nemen al zijn bezittingen van hem af.
And this story we find recorded in Luke chapter 10.
En er vinden we het verhaal in Lucas 10.
It's called the parable of the good Samaritan.
En het wordt genoemd de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.
It's a very well-known parable.
Het is een hele bekende gelijkenis.
I would like to look a little deeper at this story.
Maar ik wil toch eens wat dieper ingaan op dit verhaal.
Because why did Christ tell us this parable?
Want we moeten ons afvragen, waarom vertelde Jezus dit verhaal?
What was the meaning in it?
Wat was de betekenis daarvan?
Turn with me to Luke chapter 10.
Laten we naar Lucas 10 gaan.
Luke chapter 10. And first I want to just look shortly at the reason why Jesus gave this parable.
Maar laten we eerst even kijken naar de reden waarom Jezus deze gelijkenis ging vertellen.
In Luke chapter 10 verse 25 we read, and behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, teacher, what shall I do to inherit eternal life?
In vers 25 van Lucas 10, daar lezen we, en zie, een wetgeleerde stond op om hem te bezoeken en zeide, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
Isn't that something that we also question ourselves?
Is dat niet een vraag die wij ons allemaal stellen?
Isn't that one of the most important questions we should ask ourselves?
Is het niet de meest belangrijke vraag die we ons zouden moeten stellen?
What should we do to inherit eternal life?
Wat moeten wij doen om het eeuwige leven te beërven?
And Christ the answer in verse 26, what is written in the law? What is your reading of it?
En dan geeft Jezus antwoord in vers 26. En hij zeide tot hem, wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij?
So he answered and said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself.
Hij antwoordde en zeide, gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw kracht, en met geheel uw verstand, en naaste als uzelf.
That was the answer that this man gave.
Dat was het antwoord wat deze man aan Jezus gaf.
Was this a good answer?
Was dat een goed antwoord?
Oh yes.
Ja, zeker.
Christ, he says in verse 28, and he said to him, you have answered rightly, do this and you will live.
En Jezus geeft antwoord in vers 28, en hij zei tot hem, gij hebt juist geantwoord, doe dat en gij zult leven.
But this man that actually wanted to justify himself,
maar deze man die eigenlijk zichzelf wilde rechtvaardigen,
says in verse 29,
die zegt in vers 29,
and who is my neighbor?
Hij vraagt, maar wie is mijn naaste?
You see, that's a very important question.
Maar dat is een belangrijke vraag.
And from this question, Christ starts telling this wonderful parable of the good Samaritan.
En vanuit deze vraag gaat Jezus de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan vertellen.
To show that man who actually his neighbor is.
Om aan deze man te laten zien wie nou precies zijn naaste is.
And what is the conclusion of the whole matter?
En wat is het eindconclusie van dit alles?
That whoever is in need.
Dat wie er ook in behoefte is.
Whether it's a friend or enemy.
Of het nou een vriend of een vijand is.
We must take heed of that person that is in need.
Dan moeten wij acht slaan op die persoon die behoeftig en in nood is.
Christ, he says that a certain man was traveling from Jerusalem to Jericho.
Jezus zegt, er was een zekere man die van Jeruzalem naar Jericho reisde.
In verse 30 it says, and he fell among the thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead.
En in vers 30 daar lezen we, en hij viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, zodat ze hem half dood lieten liggen.
Verse 31 says, now by chance a certain priest came down the road, and when he saw him, he passed by on the other side.
En dan lezen we verder, bij geval daalde een priester af langs die weg. En deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij.
Why did Christ say a priest?
Waarom zegt Jezus een priester?
A priest was someone religious.
Een priester is iemand die godsdienstig is.
A priest is someone that should have, we would think that he would have
compassion.
And we should also think, we would think that he would have a message for this person.
Ja. Een priester, daar zouden we van verwachten dat hij toch in ieder geval medelijden heeft, maar ook een boodschap heeft voor deze man.
But what happens?
Maar wat gebeurt er?
He passes him by.
Hij gaat hem aan hem voorbij.
Now bringing this parable into a modern day setting.
En laten we deze gelijkenis nu is naar onze tijd te brengen.
Today we are called also to be priests of God.
Wij worden geroepen om priesters voor de Heer te zijn.
And we may be a very good priest.
En misschien zijn wij een hele goede priester.
We may be very accurate with keeping the Sabbath.
Misschien zijn wij heel nauwkeurig in het houden van de Sabbat.
We may be very accurate in our way of eating and dressing.
Misschien zijn we heel zorgvuldig in wat we eten en hoe we ons kleden.
Maybe we are even very accurate in the words we speak.
Misschien zijn we zelfs heel zorgvuldig in de woorden die wij spreken.
And yet, as priests of today,
en toch, als priesters vandaag,
we can neglect a very important part of our ministry.
Toch kunnen we dan iets daarom afstamen wat deel zou moeten zijn van ons dienstwerk.
Because we are all on the way to Jericho.
Want wij zijn allemaal onderweg naar Jericho.
The road of life is like that Jericho road.
Want de weg des levens is zoals de weg naar Jericho.
And every day you are meeting beaten up, bruised and bloody people.
En elke dag ontmoet je mensen die geslagen zijn, die bloederig en verslagen zijn.
In a spiritual sense.
Maar dan in op een geestelijke manier.
We're all on our way to Jericho and every day we see people in great need for a savior.
Elke dag zijn we op weg naar Jericho en dan ontmoeten we mensen die een grote behoefte hebben aan een verlosser.
Every day we meet people that are bruised by the trials of life.
Elke dag ontmoeten we mensen die geslagen zijn door de moeilijkheden van het leven.
That have been beaten up by Satan and his angels.
Die geslagen zijn door Satan en zijn boze engelen.
And they're lying there half dead on our road.
En ze liggen daar half dood op onze weg.
And here we come as Seventh-day Adventists.
En hier komen wij. En wij zijn zevende dag Adventisten.
What do we do?
En wat doen we?
Do we pass them by?
Gaan wij daar gewoon aan voorbij?
Yeah, I have to go to church today. I don't have time for you.
Ik moet vandaag naar de kerk. Ik heb nou even geen tijd
or
voor
I have an important conference to meet with the leaders.
Of misschien heb ik een belangrijke vergadering met de leiders.
Or I can't make my hands dirty today.
Of misschien kan ik vandaag mijn handen even niet vuil maken.
These are the issues we have to ask ourselves. What is this today for us this story?
Dit moeten we ons afvragen. Wat betekent dit nu vandaag voor ons?
Could it be that we also pass by those people that are in our greatest need?
Kan het zijn dat wij ook aan de mensen voorbij gaan die de grootste behoefte hebben?
Yes, Jericho is this road to Jericho.
Deze weg naar Jericho.
We are all walking upon.
Daar lopen wij allemaal.
And the story goes on.
En het verhaal gaat verder.
And you can just imagine the hope of this man as he saw this priest coming across around the corner.
En het verhaal gaat verder. En kun je je voorstellen de hoop van de man die daar ligt terwijl hij een priester aan ziet komen?
Ah, I'm almost dying, but oh, this man is going to help me.
Misschien denkt hij wel van, oh, ik ga bijna dood, maar deze man kan mij helpen.
And as he comes closer,
en terwijl hij dan dichterbij komt,
his hope is even increasing.
Dan stijgt de hoop in hem.
And he tries to come up and to just greet the man.
En misschien probeert hij zich wel op te richten om deze man te begroeten.
But no, he walks on.
Maar hij loopt verder.
But someone and so his hopes are at once lost.
En zo valt zijn hele hoop stort in.
But again, hope comes back when he sees someone else coming down the Jericho road.
Maar dan komt er weer een nieuw sprank van hoop in hem op wanneer hij weer iemand aanziet komen.
Verse 32.
En dat is vers 32.
Likewise, a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side.
Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats. En hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij.
Who was a Levite?
Wat was een Leviet?
A Levite was also ministering in God's service.
Een Leviet was ook een dienstknecht van God, iemand in de dienstwerk van God.
And so again his hopes were revived.
En dan gaat zijn hoop toch weer opnieuw verleverd worden, opleven.
But again his hopes were disappointed as he also passed by on the other side.
En opnieuw was de man teleurgesteld wanneer die andere aan de overkant voorbij gaat.
But verse 33.
In vers 33.
But a certain Samaritan as he journeyed came where he was, and when he saw him he had compassion on him.
Doch een Samaritaan die op reis was kwam in zijn nabijheid. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen.
You know that Samaritans and Jews were always kind of at war with each other.
Weten jullie dat Samaritanen en Joden altijd op een voet van oorlog met elkaar stonden?
They hated each other.
Ze haatten elkaar.
There were certain issues of the past that were always coming up again and again.
Er waren steeds maar weer strijdvragen uit het verleden die steeds weer de kop opstaken.
But this parable shows us that the most unexpected person was the one that gave that helped this man.
Maar deze gelijkenis laat ons zien dat de meest onverwachte persoon de hulp kwam bieden.
And do you know that there are many Christians in other denominations?
En weten jullie, daar zijn veel christenen in andere kerken.
Denominations that we as Adventists term as fallen Protestantism.
De kerken die wij als Adventisten het gevallen kerken noemen.
That are daily on the street feeding the poor.
En dat die dagelijks op straat staan om voedsel aan de hongerigen te geven.
You know, Sylvia and I, we enjoy street evangelism.
Jullie weten dat Sylvia en ik samen veel straatevangelisatie doen.
But I'm very sad to say that I've never seen an Adventist on the street.
Maar ik moet tot mijn bedroefenis zeggen dat ik nog nooit een Adventist op straat heb gezien.
I've never seen an Adventist give some bread to someone that has nothing.
Ik heb nog nooit een Adventist gezien die brood gaf aan iemand die niets had.
I've seen Pentecostals do it.
Ik heb Pinkster mensen dat zien doen.
I've seen Pentecostals kneeling down next to someone and praying for a Christian.
Ik heb mensen van de Pinksterbeweging gezien die neerknielen en gaan bidden voor iemand op straat.
Now I'm not saying that Adventists don't do it.
Ik zeg niet dat Adventisten dat nooit doen.
There are sure some that do it.
Er zullen er zeker zijn die het wel doen.
But it's sad to see that in the very day that we are living.
Maar het is toch wel triest om te zien dat in de dagen waarin wij nu leven.
That the very chosen people that we are.
Dat het uitverkoren volk dat wij zijn.
With the most beautiful message ever in existence.
Met de mooiste, geweldigste boodschap die er ooit geweest is.
Yet don't have the compassion that we should have.
Toch niet dat medegevoel hebben dat we zouden moeten hebben.
Why?
Maar waarom?
Where does the compassion come from?
Waar komt medegevoel voor? Barmhartigheid, waar komt dat vandaan?
Turn with me to the book of Isaiah.
Laten we naar Jesaja gaan.
Isaiah chapter 6.
Jesaja 6.
Isaiah chapter 6 is a story of this prophet Isaiah that received his calling.
In Jesaja 6 lezen we het verhaal van de profeet Jesaja die zijn roeping ontvangt.
There was something that had to take place in the life of Isaiah to give him that compassion for people.
Er moest iets in het leven van Jesaja plaatsvinden om hem dat medegevoel, die barmhartigheid voor zijn naasten te geven.
Something had to happen in the life of Isaiah to make him prepared to walk on the road of Jericho and to help those that were dying there.
Er moest iets gebeuren in het leven van Jesaja om hem voor te bereiden om die weg van Jericho te gaan lopen, om medegevoel te hebben met de mensen die daar zijn.
Let's read from verse 1.
Laten we vanaf vers 1 lezen.
In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting up on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple.
Dan lezen we in vers 1. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vulden de tempel.
Here Isaiah is raptured up in vision.
Jesaja wordt opgenomen in een visioen.
We continue in verse 2. Above it stood seraphim, each one had 6 wings. And two he covered his face, with two he covered his feet, and with two he flew.
En dan lezen we in vers 2 wat hij ziet. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht. En met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij.
And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory.
En de ene liep de ander toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere, de Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol.
And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke.
En de dorpelposten beefden van het luide roepen, en het huis werd vervuld met rook.
Can you imagine that scene?
Kun je dat voorstellen?
As Isaiah in vision sees these seraphims flying,
zoals hij in dit visioen deze seraf ziet vliegen,
in the presence of God,
in de aanwezigheid van God.
And they had so much reverence that they covered their feet and their faces.
En ze hebben zoveel eerbied dat ze hun voeten en hun aangezichten bedekken.
And they came into the presence of God and they cried, Holy, holy, holy.
En ze komen voor het aangezicht en de tegenwoordigheid van God en ze roepen, heilig, heilig, heilig.
It shows us so much reverence that these unfallen beings had for the King of the universe.
Het laat ons zien hoeveel eerbied en aanbidding deze heilige wezens hebben voor de koning van het universum.
And as Isaiah beholds this most beautiful vision,
en terwijl Isaiah kijkt naar dit prachtige visioen.
To just reveal the glory of God right there before him.
Daar is de heerlijkheid van God onthuld voor zijn gezicht.
What is the reaction in him?
Hoe reageert hij dan?
Verse 5.
In vers 5.
Then I said, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts.
Wat zegt hij in vers 5? Toen zeide ik, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen, en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is, en mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien.
He's experiencing this wonderful glory and he contrasts it to his own life.
Hij ziet deze heerlijkheid en hij ziet dat in tegenstelling tot zijn eigen leven.
He sees this wonderful reverence of these angels that are in the presence of God and that are crying out, holy, holy, holy. And he says, oh, he just realizes I'm nothing compared with these angels.
Hij ziet die engelen voor het aangezicht van God die heilig, heilig, heilig roepen. En hij ziet naar zichzelf en hij beseft dat hij helemaal niets is in de ogen van God.
And this was exactly the plan of God.
En dat is nou precies het plan van God.
Because God would equip him with a message.
Want God wilde hem toerusten met een boodschap.
With a ministry.
En met een dienstwerk.
But he could not have that ministry if he thought he could do it by his own.
Maar hij had het nooit kunnen doen als hij ooit gedacht had dat hij het zelf kon doen.
He had to realize that he was nothing in himself.
Hij moest beseffen dat hij in zichzelf niets was.
And to understand that he was nothing in himself, he had to see the contrast of God's glory and his own unworthiness.
En om dat te beseffen moest hij het tegenstelling zien tussen de heerlijkheid van God en het niets zijn van hemzelf.
Look what happens in verse 6.
Laten we naar vers 6 gaan.
Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a life coal which he had taken from the tongues from the altar.
Er staat maar één der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had.
And he touched my mouth with it and said, behold, this has touched your lips, your iniquity is taken away and your sin purged.
En hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend.
So a seraphim comes up to him and touches his tongue with a life coal from the altar.
Er komt dus een seraf naar hem toe die met een levende kool van het vuur van het altaar zijn lippen aanraakt.
And it was a symbolic act.
En dat is een symbolisch daad.
That God would be the one that would give him his word.
En een symbolische daad om te laten zien dat God degene zou zijn die hem de woorden zou geven.
And in that very act his iniquity was taken away.
En in dezelfde daad was zijn ongerechtigheid weggenomen.
And when he experienced this,
en toen hij dit meemaakte,
he says in verse 8,
staat er in vers 8,
and I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go before? Then I said, here am I, send me.
Daar hoorde ik de stem des Heeren die zeide, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide, hier ben ik, send mij.
So now Isaiah could say with fully convinced of that he had received this message and that he was qualified, he could say, send me.
Toen Jesaja dus besefte dat hij toegerust was, maar voor deze boodschap, toen kon hij vol overtuiging zeggen, zend mij.
But it was not before he realized his own unworthiness.
Maar dat was niet eerder dan dat hij zijn eigen onwaardigheid had beseft.
It was not before he beheld the glory of God and saw in contrast his own life.
En het was niet eerder dan dat hij de heerlijkheid des Heeren in tegenstelling met zijn eigen leven had aanschouwd.
But when he had this experience,
maar toen hij deze ervaring had,
well, you can just read the rest of his book, Isaiah.
En dan kun je eigenlijk de rest van het boek Jesaja lezen.
And you see that he had compassion on the people of Israel.
Dan zie je dat hij barmhartigheid had, medeleven had met de mensen van Israël.
And he had so much love for them that he even rebuked their sins and called them back to a service of the Almighty God.
Hij had ze zo lief dat hij zelfs hun zonden veroordeelde en hen terugriep naar een dienst voor de levende God.
And even though he was persecuted severely,
en ook al werd hij zeer sterk vervolgd,
he persevered because he knew that God was with him.
Toch hield hij vol, want hij wist dat God met hem was.
But how is it with us today?
Maar hoe zit dat met ons vandaag?
We are all called to be servants of God.
Wij zijn allemaal geroepen om dienstknechten van God te zijn.
To be ambassadors for him.
Om vertegenwoordigers van hem te zijn.
Yet many of us do not feel qualified.
toch voelen wij ons vaak niet daarvoor gekwalificeerd, toegerust.
And we may be walking on the Jericho Road spiritually. We may see beaten up people of all kinds of life.
En we lopen op de weg naar Jericho en we komen mensen tegen die neergeslagen zijn op allerlei manieren in het leven.
And it hurts our heart.
En het doet ons wat pijn in het hart.
But we just don't know how to help that person.
Maar we weten helemaal niet hoe we die mensen nou kunnen helpen.
We know the calling that we are to be sent out.
Ja, we weten wel dat we geroepen zijn om uit te gaan.
But we just don't know how we can help that person.
Maar we weten helemaal niet hoe we die mensen moeten helpen.
And the exact same thing Isaiah experienced.
En dat is precies wat Jesaja ook meemaakt.
But he had to acknowledge that there was nothing in himself that he could give to someone else.
Maar hij moest zich beseffen dat er in hemzelf niets was wat hij aan die mens kon geven.
But that God would give him that he needed to give to someone else.
Maar dat God hem zou geven wat hij aan die mens moest geven.
And so when we are also called.
En als wij dus geroepen zijn.
And it's sometimes we feel something is holding us back.
Dan voelen wij wel eens dat er iets is dat ons tegenhoudt.
Just like Isaiah.
Net zoals Jesaja.
That unclean lips or that unclean action that we still have in our life.
Die onreine lippen of die onreine daden die nog in ons leven zijn.
And so we feel that we cannot be missionaries for others because we have so much problems ourselves.
En dan denken we dat we geen zendeling naar anderen kunnen zijn omdat we zelf nog zoveel problemen hebben.
And many of us.
En velen van ons.
And with many Christians are. They are reading the Bible and they're trying to study and they're trying to overcome things in their life.
En er zijn vele christenen die in de Bijbel lezen en de Bijbel bestuderen en zelf proberen om dingen in hun leven te overwinnen.
And constantly year in, year out, year in, year out.
En dat voortdurend, jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit.
They're trying to be victorious over something and it just doesn't seem to work.
En dan proberen ze om bepaalde dingen te overwinnen en het lukt maar niet.
I know this. I'm talking about experience of my own life.
Ik weet dat, want dit is de ervaring van mijn eigen leven.
You cannot just come over something. It seems always to be a hindrance in your road.
Het lijkt alsof je er nooit overheen komt. Het lijkt alsof het altijd een obstakel op jouw weg is.
And constantly you are taking in the word of God.
En voortdurend neem je het woord van God tot je.
But you're not ministering to others because there's still this thing that you need to solve in your own life first.
En toch dien je niet andere mensen omdat er steeds maar dat ene is in je eigen leven wat je eerst moet oplossen.
And so when we look in churches today,
en als we dus in de kerken vandaag kijken,
we see people consuming in messages and truth.
Dan zien we dat mensen steeds maar weer boodschappen en waarheid in zich opnemen.
But they've never come to the step that they feel fully free so that they can go out and minister to others.
Maar ze hebben zich nog nooit vrij gevoeld om in die positie te zijn dat zij aan anderen kunnen gaan dienen.
No, there are still things in their own life they need to overcome.
Er zijn steeds maar de dingen in hun eigen leven die ze moeten overwinnen.
And this is keeping back the gospel to go to all the world.
En dat houdt het evangelie tegen om in de hele wereld verspreid te worden.
Because we're consuming and not producing.
Omdat wij steeds maar in ons opnemen en niet uitdragen.
We're on the way to Jericho, we're on the way to the church.
We zijn op de weg naar Jericho, op weg naar de gemeente.
You've just had a very hard week.
Je hebt een hartstikke moeilijke week.
And you're so happy to go to church.
En je bent blij dat je naar de kerk kunt gaan.
You think, oh, maybe I can get some strength there.
En dan hoop je dat je daar kracht kunt ervaren.
And on your way you meet a dying person.
En onderweg dan zie je iemand die al sterven ligt.
But you have no time to help it because you need your help yourself.
Maar je hebt geen tijd om die te helpen, want je hebt zelf hulp nodig.
You see in what condition we are.
Zie jullie in welk toestand wij zijn.
And in before we have the experience of Isaiah.
En voordat wij de ervaring van Jesaja hebben.
That we just say, Lord, touch my lips.
Heer, we moeten eer bij de boodschap van Jesaja hebben van Heer, raak mijn lippen aan.
Touch my life.
Raak mijn leven
take
aan.
Take away that stumbling block.
Neem dat obstakel weg.
And then you can cry out, send me.
Dan kunnen wij pas uitroepen, Heere, zend mij.
And there's no victory before that.
En er is geen overwinning eer dat gebeurt.
And God does not do half work.
En God maakt geen halve.
When God touches you with the living coal of his altar.
Als hij jou aanraakt met de levende kool van het altaar.
He'll give you full victory.
Dan zal hij jou de volledige overwinning geven.
There won't be those stumbling blocks left.
Dan zullen er geen obstakels meer blijven.
And yet, what is the problem?
Maar wat is het probleem?
It's the love of sin.
Het is de liefde voor de zonde.
It's the love of the things of this world.
Het is de liefde voor de dingen van deze wereld.
I once heard a very interesting story.
Ik heb dus een heel interessant verhaal gehoord.
In Africa there was a certain kind of monkey.
In Afrika is een bepaald soort aap.
And they like to steal things from people.
En die willen graag dingen wegnemen bij mensen.
And so they would go into the houses and they would take, especially from these shining things.
Die willen juist dingen die blinken wegnemen bij mensen.
And the people they had a way of catching these animals.
En de mensen hadden een manier ontdekt om deze dieren te vangen.
And when I heard this, I was just amazed. I think, how can this happen? How can this be true?
En toen ik dit hoorde, toen was ik helemaal verbaasd van hoe kan dit nou waar zijn?
They took a kind of focus note.
Ze namen een focus note.
And they would make a hole in it.
En dan baken ze een gaatje in.
Or something that the monkey could see through.
Iets waardoor de monkey de aap naar binnen kon kijken.
And then they were to put something very shining, maybe a beautiful marble, they would put inside.
En dan leggen ze iets in wat blinkt, iets zoals een knikker of zo die blinkt.
And it is so that if the monkey puts his hand to get the marble, he cannot pull it out, he's stuck.
En als dan de aap zijn hand erin reikt om de knikker te pakken, dan kan hij hem er niet meer uitstrijken.
But now comes the most strange part of the story.
Maar hier komt het vreemde van dit hele verhaal.
This monkey is there, he has the marble in his hand, he can't get out.
Hier is die aap. Hij zit met zijn hand vast en hij kan er niet uit.
And so the people come and they see the monkey there and they're going to take him now because now he's there.
En dan komen de mensen en ze zien deze aap en ze kunnen deze aap nu gevangen nemen, want
yet,
waar is hij?
Yet the monkey knows if he lets go, he can be free.
Toch weet die aap dat als hij loslaat, dan kan hij vrij zijn.
If he lets go, he can be free and he's gone.
Als hij loslaat, dan kan hij vrij zijn en dan kan hij weglopen.
Yet the desire for that marble is so strong that he doesn't let go and the people catch him.
En toch is het verlangen naar dat die knikker zo groot dat hij niet loslaat en de mensen kunnen hem vangen.
Isn't that amazing?
Ik had dat niet.
And yet it's the same in our life.
En toch is het zo in ons leven.
We have victory, but this may be just that marble that we're still holding on to.
Wij willen overwinning, maar misschien houden wij aan die ene blinkende knikker vast.
And the devil and his angels are coming.
En de duivel en zijn engelen die komen.
And you know that the wages of sin is death.
En we weten dat het loon dat de zonde geeft de dood is.
And we see them coming right towards us.
En we zien ze naar ons toe komen.
And yet it's too hard to let it go.
En toch is het te moeilijk om los te laten.
What do you do?
En wat doe je dan?
You can be caught.
Dan word je gevangen genomen.
I mean, we live in a very earnest time.
Wij leven in ernstige tijden.
It's time to let go.
Het is tijd om los te
God
laten.
God wants to give you full freedom from sin.
God wil je volledige vrijheid van zonde geven.
So that you can be a minister for Him.
Zodat jij een dienstmaagd voor Hem kunt zijn.
So that you can go out and help those people on the Jericho road.
Zodat jij kunt uitgaan om die mensen op de weg naar Jericho te helpen.
Turn with me to Romans chapter 10.
Laten we naar Romeinen 10 gaan.
Romans chapter 10, the words of Paul here.
In Romeinen 10 lezen we de woorden van Paulus.
Paul is often, you know, Paul is really a theologian.
En Paulus is een theoloog.
And sometimes when you read the letters of Paul, it's quite hard to understand. Sometimes it's very complicated the way he writes.
En als we de brieven van Paulus lezen, dan zijn ze wel eens moeilijk te begrijpen.
Even Peter thought that.
Zelfs Petrus dacht dat.
But this part that we're going to study now from Paul is very easy to understand.
En toch datgene wat we nu van Paulus gaan lezen, is heel gemakkelijk te begrijpen.
He's talking very plainly.
Hij spreekt heel recht door zee.
Romans 10 verse 14.
In vers 14 van hoofdstuk 10.
Oh, let's start in verse 11, sorry. Verse 11.
In vers 11.
For the scripture says, whosoever believes on him will not be put to shame.
Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon him.
Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die hem aanroepen.
For whoever calls upon the name of the Lord shall be saved.
Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden.
Oh, that's easy language, right?
Nou, dat is toch wel gemakkelijke taal.
Whoever calls upon the name of the Lord shall be saved.
Wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden.
Whoever calls upon him will receive the strength to overcome.
En ieder die hem aanroept zal de kracht ontvangen om te overwinnen.
Yet Paul brings up a big dilemma.
Toch brengt Paulus hier een groot strijdpunt naar voren.
In verse 14.
In vers 14.
But he said, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent?
Hij vraagt in vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediken? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn?
You see, yes, all you need to do is call upon the Lord and you will be saved.
Je moet dus vaststellen dat je alles wat je hoeft te doen is de Heere aanroepen en je zult behouden worden.
He will give you that victory. But then he says, how can they call if they have not heard, if they have not believed?
De Heer wil die overwinning geven, maar hij zegt ook, hoe kunnen ze mij aanroepen als ze niet gehoord hebben? Hoe kunnen ze mij aanroepen als ze niet geloofd hebben?
If there's no one that is preaching to them.
Als er niemand is die het predikt.
If there's no one that is sent.
Als er niemand is die gezonden wordt.
You see, this is like a domino effect.
Dit is zoals domino's omvallen.
If no one is sent.
Als er niemand gezonden wordt,
then there's no preaching.
Dan is er geen verkondiging.
If there's no preaching,
en als er geen verkondiging
there's
is,
no believing.
Dan is er geen geloof.
And if there's no believing,
en als er geen geloof
there's
is,
no hearing and there's no call.
Dan is er geen horen en dan is er ook geen roeping.
You see the effect?
Zien jullie hoe het steeds op
and,
op alle
and so
volgt?
What is needed?
Wat is er dus nodig?
People that are sent.
Mensen die gezonden worden.
Listen to verse 15.
Laten we vers 15 lezen.
And how shall they preach unless they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace and who bring glad tidings of good things.
Dan lezen we, en hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen.
Do you want to have those beautiful feet?
Willen jullie die lieflijke voeten hebben?
The preparation of the gospel.
Het evangelie.
And to go to all parts where you are called.
En met de goede boodschap naar alle plaatsen gaan waar je naartoe gezonden wordt.
Bringing those glad tidings of good things.
Om die blijde boodschap van goede dingen te brengen.
Oh yes, it's a good message.
Ja, het is een goede boodschap.
It's a strong message.
En het is een sterke boodschap.
But it's a beautiful message.
Maar het is ook een mooie boodschap.
Because it's a healing message.
Want het is een genezende boodschap.
You see, the message we have is not a message that, you know, God cares for you, but he can't really do anything for you.
Het is geen boodschap die zegt dat God, ja, die geeft wel veel om je, maar hij kan eigenlijk niet zoveel voor je doen.
You see, that's the whole mistake that we see in Christianity today.
Maar dat is de hele fout die wij zoveel om ons heen zien in het christendom.
You know, to say to people, Jesus loves you.
Om alleen maar te zeggen van, ja, Jezus houdt van je.
But, you know, at the same time, he can't help you.
En op dezelfde tijd te zeggen, ja, maar hij kan je eigenlijk niet helpen.
And so you, the people are living in sin, they're living in moral decay.
En toch leven de mensen dan in zonde en in morele achteruitgang.
This is not the message we have.
Dat is toch niet de boodschap die wij hebben.
We have a message of healing.
Wij hebben een genezende boodschap.
You know what it says in that parable of the Good Samaritan?
Weet jullie wat er staat in die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan?
The Samaritan, what did he do?
Wat deed die Samaritaan?
It says that he poured the wine and the oil into the wounds of that man.
Er staat dat hij de olie en de wijn goot in de wonden van die man.
Do you know what that is a symbol of?
Weet jullie waar dat een symbool van is?
What is the wine?
What is the wine?
The wine is a symbol of Christ's blood.
De wijn is een symbool van het bloed van Christus.
His salvation.
Zijn redding.
The oil is a symbol of the Holy Spirit.
And the olie is a symbool van de Heilige Geest.
And it brought healing to the wounds.
En het bracht genezing aan de wonden van die man.
And so when we are on the Jericho Road, we have the gospel, we have the Holy Spirit as a healing message with us.
En als wij dus op de Jericho Road weg zijn, dan hebben wij de olie en de wijn als een genezende boodschap.
And we need to pour it in the wounds of people that we meet.
En wij moeten het in de wonden gieten van de mensen die wij tegenkomen.
Pour in the gospel.
Giet het evangelie erin.
Pour in the Holy Spirit.
Giet uit de Heilige Geest in.
Before those wounds will cause the death of that soul.
Voordat die wonden de dood veroorzaken van die ziel.
You know it says in that parable.
Weet je, in die gelijkenis staat.
After that he poured in the oil and the wine.
Dat nadat hij de olie en de wijn erin gooit.
And bound up the wound.
En de wonden verbond.
He took him to an inn.
Nam hij hem mee naar een herberg.
Where he was taken care of.
Waar voor hem gezorgd werd.
What is the symbolism of that?
Wat betekent dat?
After we have given the gospel message and the Holy Spirit, we must bring them into a fellowship of believers.
Nadat we ze de boodschap hebben gebracht van verlossing, dan moeten we ze brengen in de gemeenschap van andere gelovigen.
Where they can be fully restored.
Waar ze helemaal kunnen herstellen.
And this is our message.
En dat is onze boodschap.
And it says here in Romans chapter 10.
En in Romeinen hoofdstuk 10 daar staat.
That the feet of those that bring this message is beautiful.
Dat hoe lieflijk de voeten zijn die deze goede boodschap brengen.
Good tidings and good things, and that's exactly the message we have.
En dat zijn goede boodschappen, en dat is precies de boodschap die wij hebben.
Even though we have a warning message,
ook hebben wij een waarschuwende boodschap.
And even though we have a message of Bible prophecy and that end time events are taking place,
en wij hebben een boodschap van de eindtijd en de dingen die daarin gebeuren.
But it should never take the place of that simple message of Christ that died for us.
Maar dat zou nooit plaats moeten nemen van die eenvoudige boodschap dat Christus voor ons gestorven is.
Turn with me to Ecclesiastes.
Laten we samen gaan naar Prediker.
Ecclesiastes chapter 9.
Prediker hoofdstuk 9.
Because here we're going to look at a very important principle for us.
Hier gaan we naar een heel belangrijk beginsel kijken voor ons.
Sorry, it's verse 10. Ecclesiastes 9, verse 10.
Het is in Prediker hoofdstuk 9 in vers 10.
We read there, whatever your hand finds to do, do it with your might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave where you go.
Er staat, al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat. Want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk waarheen gij gaat.
You see, when I give Bible studies on the state of the dead,
wanneer ik dus over met Bijbelstudies met mensen bezig ben, dat gaat dan over de toestand van de doden,
one of the verses you use,
dan ga je naar dit vers om dat te gebruiken.
But it's not only talking here about the state of the dead.
Maar het gaat hier niet alleen maar over de toestand van de doden.
It's here also talking about the works of Christians.
Het wordt hier ook gesproken over het werk van christenen.
It says, whatsoever your heart finds to do, do it with your might, because a time comes when you won't be available to do that work any longer.
Want er staat hier dat wij met alle kracht moeten doen wat in ons vermogen ligt nu, want er komt een tijd dat we het niet meer kunnen doen.
And as young people,
en als jonge mensen,
we often think, well, you know, I'm young, I have a long life.
En dan denk je misschien, nou, ik ben nog jong, ik heb nog zoveel leven voor me.
I have so much time to, you know, to be a missionary maybe in the future.
Ik kan nog in de toekomst wel een keer een zendeling zijn.
But it says here, whatsoever your hand finds to do, do it with your might and do it now.
Maar er staat hier dat al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat nu.
Why now? Because the grave is coming.
Waarom nu? Omdat het graf eraan komt.
Because young people die as well.
Want jonge mensen gaan ook dood.
It's not just old people that die.
Niet alleen maar oude mensen gaan dood.
And yet we must use all the time that we have for God's service.
En toch moeten we al onze tijd gebruiken in de dienst van God.
You see, what I'm talking about is to change from only be consuming a message to be producing or to go out and to bring a message.
Wat ik bedoel is dat we niet alleen maar een boodschap moeten aannemen, niet alleen moeten consumeren, maar dat we ook iets moeten brengen, aan anderen moeten brengen.
You know, it was very interesting when you look at the story of Moses.
Het is heel interessant als je naar het verhaal van Mozes kijkt.
And we have been talking a little bit about it before. I think that Sylvia had it in her worship.
En we hebben er al een beetje eerder over gesproken. Ook Sylvia heeft het al genoemd in haar aandacht.
But I would just shortly want to go to Exodus chapter 4.
Maar toch wil ik even met jullie gaan naar Exodus hoofdstuk 4.
Because this story is such an example for us.
Want dit is zo een voorbeeld voor ons in Exodus 4.
Exodus chapter 4 verses 1 and 2.
In Exodus hoofdstuk 4 vers 1 en 2.
And by the way, in Exodus 3 you read about that that God appeared to Moses in that burning bush.
In hoofdstuk 3 lezen we van Mozes dat God aan hem verscheen in de brandende braamstruik.
And remember how Moses, he did not feel qualified to do that great work that God called him to do.
En weet je, Moses voelde zich helemaal niet bekwaam om het grote werk te doen waar God hem toe riep.
The very same reaction as Isaiah had.
Dezelfde reactie die ook Jesaja had.
Nevertheless, the Lord said to him, I have created your mouth and I'm going to use your mouth to my glory.
Toch zegt de Heer, ik heb jouw mond gemaakt en ik ga jouw mond gebruiken om mij te eren.
And so let's look at chapter 4 verses 1 and 2.
En laten we daar gaan naar hoofdstuk 4 vers 1 en 2.
Then Moses answered and said, but suppose they will not believe me or listen to my voice. Suppose they say, the Lord has not appointed you, appeared to you.
Toen antwoordde Mozes, maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, toch zeggen, de Heer is u niet geschenen.
Look at the response of the Lord in verse 2.
En kijk dan eens naar wat de Heer daarop zegt.
So the Lord said to him, what is that in your hand?
En de Heer zei tot hem, wat hebt gij daar in uw hand?
Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might.
Weet je wat ik net gelezen heb? Wat uw hand vindt om te doen, doe dat met al uw kracht.
And here it says, and he said, a rod.
En hij zegt, een staf.
Now why did Moses have a rod?
Waarom had Moses een staf?
Because he was a shepherd.
Omdat hij een herder was.
All shepherds in those days had a rod.
Alle herders in die tijd hadden een staf.
So yes, what is in your hand?
Wat is er in je hand?
A rod.
Een staf.
And God used that rod to work a miracle.
En God gebruikte die staf om een wonder te maken.
What is in your hand?
Maar wat is er in jullie hand?
Are you a student?
Ben je een student?
Are you working?
Werk je soms?
Or whatever you do in life.
Wat je ook in het leven
what
doet.
What is in your hand?
Wat is in je hand?
God will use that to do miracles for his
God. God zal dat gebruiken om wonderen te doen voor zijn zaak.
You may be studying to be a teacher.
Misschien ben je aan het leren om onderwijzer te worden.
A nurse.
Of een verpleger.
An electrician.
Of een elektricien.
I don't know what you're all studying to be.
Ik weet niet wat jullie allemaal aan het leren zijn.
But what's in your hand?
Maar wat is er in je hand?
God is going to use that.
En God gaat dat gebruiken.
For you to be a witness wherever you are.
Om voor hem een getuige te zijn waar je ook bent.
It doesn't matter what you do in life.
Het maakt niet uit wat je in het leven doet.
You always meet those people that are in need.
Je komt altijd die mensen tegen die in nood zijn.
And you can always be an example in your conduct and in your work.
Je kunt altijd een voorbeeld zijn in je gedrag en in je woorden.
And God is calling for a generation.
En God roept een generatie op.
That will use what they have in their hand.
Die zal gebruiken wat ze in hun hand hebben.
I know you're all talented people.
Ik weet dat jullie allemaal talenten hebben.
Maybe one person has a talent for one thing.
Misschien heeft één een talent voor het ene.
And the other person has a talent for something else.
En een ander heeft weer iets een talent voor het andere.
God is going to use what you have.
Maar God gaat gebruiken wat je hebt.
And when we work upon the sum of addition, then he will multiply.
En als wij aan het optellen zijn, dan gaat God vermenigvuldigen.
That's just how it is.
En zo werkt het.
Now remember the story of that God gave of this man that went to a far country and he entrusted these talents to his servant.
Ken jullie nog het verhaal dat God dat Jezus vertelde over een man die naar een ver land ging en talent toevertrouwde aan zijn slaven?
It's very beautiful. God, Christ has gone to a far land. He's in heaven preparing a place for you.
En het is een heel mooi verhaal, want de Heer Jezus is naar de hemel gegaan, naar een ver land, om daar een plaats voor ons
and
te bereiden.
And he entrusted to us talents while he is gone.
En hij heeft aan ons talenten gegeven terwijl hij weg is.
Yet soon he is returning.
Maar hij komt spoedig weer.
And he wants to see what we have done with those.
En dan wil hij zien wat wij met die talenten gedaan hebben.
Now remember, not everyone had the same amount of talent.
Nou, denk eraan, niet iedereen had precies hetzelfde aantal talenten.
One person got 5 talents.
Er waren er die 5 talenten kregen.
One person got 3 talents.
En er was er één die kreeg 3 talenten.
And one he only got 1 talent.
En er was er één die kreeg 1 talent.
So yes, there may be difference between the things that we can do.
Ja, misschien is er dus echt wel verschil tussen de dingen die wij kunnen doen.
Nevertheless, that one that had 5, he was able to get 5 more. That had 3, he got 3 more.
En toch zien we dat degene die 5 had, die kreeg 5 meer. Degene die 3 had, die kreeg 3 meer.
Now the one that had 1, he buried it.
Maar degene die 1 had, die ging het in de grond.
In other words, he did nothing with the talent that God had given.
Hij deed helemaal niets met het talent dat God hem gegeven had.
And when his Lord returned,
en toen zijn Heer terugkwam,
he only had that one.
Toen had hij die ene.
He was not approved.
Hij werd niet goedgekeurd.
Now let me ask you a question.
Laat me jullie nou eens een vraag stellen.
How many talents do you think that would have been accepted of that one that had only one talent?
Hoeveel talenten zou de Heer aanvaard hebben van die persoon die maar 1 gekregen had?
How many?
Hoeveel?
1.
1.
Listen, yeah, in total 2, you're right. If one gets 5 and he increases it to 10.
Als er 1 is die 5 krijgt en hij maakt er 10 van.
And he's accepted.
En hij wordt aangenomen.
If one has 3 and he makes 6.
Als er 1 3 heeft en hij maakt er 6 van.
And he's accepted.
En hij wordt aanvaard.
And one receives 1.
En 1 krijgt er 1.
How much does he need to be accepted?
Hoeveel moet hij dan hebben om aanvaard te worden?
2.
2.
You see, you may think that you have very little talent.
Je misschien, er zijn er onder jullie denken dat maar heel weinig talent gekregen.
And yet God wants you to multiply that one talent.
toch wil God dat je dat ene talent vermenigvuldigt.
And nevertheless, I'm certain that people sitting in this room have more than just one.
En toch ben ik er zeker van dat al degenen die hier in deze kamer zitten meer dan één hebben ontvangen.
Because we can, it can increase. The Lord can do things for you that you don't even expect.
Het kan namelijk vermeerderen. God kan dingen voor jullie doen die je niet eens zou verwachten.
You see, we're living in a very serious time.
Weet je, we leven in zulke ernstige tijden.
And our Lord is about to appear. He's about to come back again.
En onze Heer staat op punt om terug te keren.
And yet many of us are living a religious life.
En er zijn vele van ons die leven een godsdienstig leven.
Nevertheless, we are not using the talents that the Lord has given us.
En toch gebruiken we dan niet de talenten die de Heer ons gegeven heeft.
You see, there's a beautiful verse in 1 Peter chapter 2.
Er is een prachtig vers in 1 Petrus 2.
And I'm going to, you can look it up in your Bible, but Sylvia is going to share out this card also, on which I wrote these verses as a remembrance of this weekend we've had.
We kunnen dit opzoeken in de Bijbel, maar Sylvia die gaat kaartjes uitdelen, daar staat als vers op. Dat wil ik jullie meenemen. En dat is een aanwijzing aan het weekend dat we hier met elkaar hebben.
In 2 Peter chapter 2, chapter 1 in verse 10 and 11.
In 1 Petrus 2 vers, welk vers?
10 and 11.
10 and 11.
We have a wonderful calling of our Lord.
Daar hebben we een geweldige roeping van de Heer.
We've been talking about living in the last days.
We hebben steeds gesproken over het leven in de laatste dagen.
We've been looking at Bible prophecies fulfilling rapidly around us.
We hebben gekeken naar Bijbelse profetieën die snel in vervulling gaan om ons heen.
We've been studying about how our own preparation must be in these very days.
We hebben erover nagedacht wat onze eigen voorbereiding moet zijn in deze dagen.
And now the Lord is calling upon you.
En nu roept de Heer jullie.
To use your talents for the Lord.
Om jullie talenten voor de Heer te gebruiken.
If you don't know much of scripture.
Als jullie niet zo heel veel van de schrift
share
kennen.
What you know.
Laat dan zien wat je wel hebt.
And the Lord will increase your talent.
En de Heer zal dat vermenigvuldigen.
Because the moment that you share what you know. The moment you do what is in your hand.
Want het moment dat je doet wat je kunt doen, op het moment dat je doet wat er in je hand is,
the Lord is going to work miracles through that which you have in your hand.
Dan zal de Heer een wonder werken door datgene wat je in je hand hebt.
Here on this card we read the following.
Op deze kaart lezen we het volgende.
Does everyone have one?
Hebben we er allemaal al één?
2 Peter 1 verse 10 and 11.
1 Petrus 2 vers 9 en 10.
It says, wherefore the rather brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall.
2
Peter 1, 10.
Oh, wacht. Sorry. 9
and
10.
2 Peter 1,
10. Ja, maar ik heb geen kaartje. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.
For so in entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.
Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus.
Do you want to enter that city?
Willen jullie die stad binnengaan?
Do you want to enter the everlasting kingdom?
Willen jullie dat eeuwige koninkrijk binnengaan?
Do you want to stand and not fall?
Willen jullie blijven staan en niet vallen?
Then we must make our calling and election sure.
Dan moeten wij onze roeping en verkiezing bevestigen.
And that we can do today.
En dat kunnen we vandaag doen.
Today together we can say, I want to start a new chapter.
Vandaag kunnen we zeggen, met elkaar besluiten om een nieuw hoofdstuk te beginnen.
You see, we don't need to go back and live the same life.
Wij hoeven niet terug te gaan om hetzelfde leven weer te leven.
We don't need to go back and just say, well, it was a nice weekend. We had some blessed study.
We hoeven niet weg te gaan en te denken van, nou ja, dat was een leuk weekend. We hebben soms enige gezegende studies
God
met elkaar gemaakt.
God wants to give you victory today.
Maar God wil jullie de overwinning vandaag geven.
God wants you to have full victory so you can be sent by Him.
Hij wil dat je vandaag de volledige overwinning hebt zodat je door Hem gezonden kunt worden.
I'm going to make an appeal to you all.
Ik ga jullie een oproep aan jullie doen.
I'm going to ask for those that want this promise to be established in their life.
En ik wil vragen dat degene die deze belofte in hun leven gestalte
that would rise to their feet.
Dat die nu gaan staan.
Now don't make a hasty decision.
Maar ga nou niet zomaar spontaan staan in één keer.
I want those that want to stand and that really want to a new vision in their life.
Maar ik wil degenen die werkelijk een nieuwe visie in hun leven
willen.
They want
to leave this place being entrusted with this promise.
Die deze plaats willen verlaten met deze belofte in hun hart.
I would like those to stand to their feet so we can have a special prayer for you.
Laten we die dan gaan staan, dan kunnen we speciaal voor die kunnen bidden.
Amen.
Amen.
Let us pray together.
Laten we samen bidden.
Our gracious Heavenly Father, we thank you so much for your word.
O genadige, liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u zo voor uw woord.
We thank you so much that you have given a wonderful promise to us.
Wij danken u zo dat u zo een geweldige belofte aan ons gegeven hebt.
A promise that we shall never fall if we make our calling and election sure.
Een belofte dat wij nooit zullen struikelen als wij onze roeping en zullen bevestigen.
Father, as young people, we are often surrounded by temptations.
Vader, als jonge mensen zijn we vaak omgeven door allerlei verzoekingen.
Vaak, very often we are tempted to say wrong things or be in wrong places.
Vaak worden we verzocht om de verkeerde dingen te zeggen of op de verkeerde plaats te zijn.
And nevertheless, Lord, you have chosen us to stand though the heavens fall.
En toch hebt u ons geroepen, Vader, om te blijven staan al zou de hemel vallen.
And Father, my heart rejoices as I see here a group of young people that want this established in their life.
En Heere, mijn hart is verheugd wanneer ik zie dat hier een groep jonge mensen is die dit in hun leven gestalte.
Father, as we leave this place, let us not fall back into our lifestyle.
O Vader, geef dat wanneer wij deze plaats verlaten, dat we niet terug zullen vallen in onze oude leefwijze.
But that we may ever be reminded of this promise you have given through your word.
Maar dat de belofte van deze belofte, van dit woord wat aan ons gegeven is, dat altijd in onze herinnering zal blijven.
And that as we are in our school life or in our work life,
en dat terwijl wij in ons in school zijn of op het werk zijn,
that we may have an eye for those that are dying around us.
Dat wij dan oog mogen hebben voor diegenen die sterven om ons heen.
And that we may apply the wine and the oil in their wounds.
O Heere, en dat wij de wijn en de olie in hun wonden mogen gieten.
Please give us that strength.
Alsjeblieft, Heer, geef ons die kracht.
Again, I want to thank you for the decisions that have been made today.
Vader, ik dank u voor de beslissingen die in de harten genomen zijn vandaag.
I pray, Lord, that as temptations come on our way, that we may be reminded of this decision we have taken this day.
En Vader, ik bid dat als verzoekingen op onze weg komen, dat u dan in onze herinnering brengt wat we vandaag besloten hebben.
And that may give us strength to continue.
En dat ons de kracht mag geven om voorwaarts te gaan.
Till you appear in the sky.
Tot u verschijnt op de wolken des hemels.
And so be with each one of us now.
En zo wees met ieder van ons hier.
In the precious name of Jesus.
In de kostbare naam van onze Heiland Jezus.
Amen.
Amen.